Welkom bij de Lapré-lezing. We gaan het hebben over mentale vooruitgang. Bij mij aan tafel zit eerst Kees Kraaienveld. Kees is directeur van de Argumentfabriek. Ben jij directeur van de Argumentfabriek en een van de auteurs van het boek dat net is verschenen, Mentale Vooruitgang. Hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland? Ja, geen klein onderwerp, dacht ik zo. Hoe vergroten we de mentale kracht van Nederland? En Ilja Soffer, directeur van Iederin. En Iederin, jullie wel bekend natuurlijk, maar toch voor de zekerheid, is een koepel voor mensen met een beperking of een chronische ziekte of een psychische kwetsbaarheid. Welkom Ilja, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben het over mentale vooruitgang. Wow, toen ik het voor het eerst onder ogen had, toen vond ik het best een moeilijk woord. Toen dacht ik, oh nee, dan moet ik nog meer vooruit. Ik heb het al zo zwaar. Ja. En is het nu zo dat we mentaal achterlopen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En waarom heb je dit niet gewoon gehad over mentale gezondheid? Dat vind ik dan toch een beetje fijner. Mm-hmm. Maar nu moet ik nog meer gaan harder lopen om weer mentaal vooruit te gaan. Ja. Kortom, ligt de mist op. Ik wil hier optimistisch weer naar huis gaan. Dus wat is mentale vooruitgang? En waarom is het eigenlijk belangrijk?
Ja, nou, leuke introductie. Vooral ook omdat je zegt, van, nou, als ik erover nadenk, word ik al moe. Maar toch wil ik optimistisch en opgewekt naar huis.
Ja.
Dus nou, er moet dus toch iets gebeuren. En wat er dan moet gebeuren is volgens mij het weer opnieuw vergroten van jouw mentale kracht. En dat is waar mentale vooruitgang precies over gaat. Dus het ging net over de verschillende vormen van menselijk kapitaal. En we zijn natuurlijk heel veel bezig met fysiek kapitaal, vooral. Minder, denk ik, met het sociaal kapitaal en het cultureel kapitaal waar het net over ging. En nog veel minder misschien wel met een ander onderdeel van het menselijk kapitaal, namelijk je mentaal kapitaal. En wij hebben het dan niet mentaal kapitaal genoemd, want dat vonden we te economistisch, maar we hebben het mentale kracht genoemd. Dat weer net iets anders is dan mentale gezondheid. Maar mentale vooruitgang gaat dus over het vergroten van de mentale kracht van personen. Maar niet alleen van personen, maar ook van hun gezinnen, van organisaties en van de samenleving als geheel.
Mag ik je even onderbreken? Vind Zeker. Jij dus dat mijn mentale kracht vergroot moet worden? Want dat zei je even in een tussenzin.
Ik hoop dat jij hier zo direct optimistisch en vrolijk en blij en gelukkig naar buiten stapt.
Okay.
En dus dat we in die tussentijd het lukt om jouw mentale kracht weer een beetje op te krikken. Alhoewel ik weet dat die normaal gesproken heel groot is. Maar,
okay. Ja. Goed, maar er zit dus toch echt een soort vooruitgangsidee in jouw boek.
Ja.
Van we kunnen er beter van worden.
Ja, maar het is wel een alternatieve vorm van vooruitgang. We hebben natuurlijk de afgelopen 100 jaar zijn we enorm succesvol geweest in materiële vooruitgang. Het is ons op economisch gebied enorm goed gegaan. We zijn rijker dan ooit echt. Tegelijkertijd, daar begon je net ook al over, gaat het mentaal eigenlijk helemaal niet zo goed met ons. En wij willen dus met die mentale vooruitgang een alternatief bieden voor die economische vooruitgang, waar we ook misschien wel een beetje klaar mee zijn. Maatschappelijk zie je dat ook wel. Hè? Onderzoek van het SCP zie je met name in groepen jonge mensen, die hebben er niet zoveel meer mee. Alhoewel het natuurlijk nog steeds heel belangrijk is dat je genoeg geld en eten en zo en een huis en een dak boven je hoofd hebt. Dat is wel belangrijk, maar als inspirerend iets om naar te streven, misschien ietsje minder. Dus wij willen eigenlijk alternatief willen wij met mentale vooruitgang aan de slag, waardoor je als samenleving ook andere doelen kan gaan stellen. En dat raakt ook weer heel erg aan het verhaal van Samia. Van, je wil ook dat je personeel, dat je mensen gelukkig zijn. Je wil dat ze, en waar het net over ging, dat ze betekenisvolle relaties hebben, een goede vriend zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen die we als samenleving en ook als organisatie en ik denk ook op het niveau van het gezin nadrukkelijker als doel kunnen stellen.
En ik begreep dus ook uit jouw boek dat jullie hebben geprobeerd om dat in een soort schijf van 5 te vervatten. En zou je ons even kunnen vertellen hoe die schijf van 5 werkt?
Ja.
En dan misschien vooral dat illustreren voor op het niveau van de organisatie.
Want, ja, precies,
Dus om even weg te gaan bij het individu, want jij zegt van, het gaat ook over de organisatie. Dat je daar nog even ons even meeneemt in jullie denken.
Ja, we willen dus juist heel erg af. Je ziet nu dat heel veel van de
We gaan nu straks een vraag stellen over de mentale vooruitgang in uw eigen organisatie. Dus u moet al heel goed luisteren naar wat Kees Kraaienveld nu zegt. Want u wordt straks overhoord.
Ik zal mijn best doen om het netjes uit te leggen. Kijk, waarom überhaupt een mentale schijf van 5? Kijk, we kennen natuurlijk allemaal de schijf van 5 van het voedingscentrum. En we vinden het ook heel normaal dat de overheid ons voorlicht over het feit dat je beter een appel kan eten dan een kroket. Er is ook heel veel wetenschappelijke kennis over wat mentaal goed of slecht is. Hè? Dus wat beter voor je is of slechter voor je is. En wij dachten, nou, hoe kan je nou die mentale vooruitgang een beetje concreet maken? Nou, door te komen met een mentale schijf van 5, hebben we gepikt van Martin Seligman, hoor. Dus de inhoud ervan in ieder geval. En wat is dan die mentale schijf van 5? Je wil met je organisatie mentaal de mentale krachten vergroten. Nou, dan moet je dus letten op een 5-tal aandachtsgebieden. Dat helpt in ieder geval daarbij. Het eerste aandachtsgebied is natuurlijk emotie. Hè? Dus als doel wat je dan kan stellen is, we willen een gelukkiger organisatie hebben. En dan kan je weer denken aan zaken als het trainen van emotionele vaardigheden van je mensen, leren mentaliseren, omgaan met negatieve emoties die er altijd zullen zijn, het vergroten van positieve emoties. Tweede deel in de mentale schijf 5, tweede aandachtspunt, gaat over betrokkenheid. En dat heeft heel erg te maken met motivatie. Hoe hou je mensen betrokken bij je club? Let op de kwaliteit van de intrinsieke motivatie van mensen. Autonomie ondersteunend werken. Structurele ondersteuning van de collega betrokkenheid. Nou ja, dat soort dingen moet je dan overdenken.
Ja.
Heel belangrijk ook het aandachtsgebied van de relaties. Dat gaat over een socialere organisatie. Kan je ook veel dingen voor doen. Sociale vaardigheidstrainingen, pro-sociaal ontwerp van je organisatie, ontmoetingsplekken, allemaal dat soort dingen. Het vierde gaat over betekenis. Echt een ondergeschoven kindje. Maar ja. We weten uit de literatuur, het is ontzettend belangrijk voor je mentale kracht. Dus dan kan je een betekenisvolle missie natuurlijk voor iedere organisatie van groot belang. Maar ook ruimte bieden aan de ideeën die mensen daar zelf over hebben. Hè? Dus het gaat iedere keer over het gedachtegoed, de gewoontes en de gelegenheid die je met elkaar biedt. En last but not least, maar wel ook een hele moeilijke, hoe kan je nou op een gezonde manier presteren? En dat is tegenwoordig heel lastig, want we leven in een enorme prestatiegerichte cultuur. Mensen gaan daar ook, draaien zichzelf over de kop heen ook. Dat zie je ook onder jonge mensen. De hoeveelheid burn-outs daar is echt zorgwekkend. Dus er is iets mis mee. Er gaat echt iets mis in onze samenleving. Tegelijkertijd weten we ook uit literatuur dat het heel belangrijk is en heel krachtgevend als je mooie prestaties kunt leveren. Dus we moeten niet denken van nou, dat prestatiegericht, dat moeten we vanaf, dus hou op met presteren. Nee, presteren is belangrijk, maar we moeten zoeken naar hoe je dat op een gezonde manier kan doen. Is dat duidelijk zo?
Het is wel heel duidelijk, maar ik vind wel, het is wel veel.
Ja, het is veel.
Het is wel dat je...
Het is dus heel beloftevol.
Ik ga heel eventjes aan Ilja vragen. Jij bent natuurlijk ook directeur-bestuurder van je eigen organisatie, iedereen. Is het, heb jij iets met die mentale schijf of met die schijf van 5, die aandachtsgebieden, als je voor jezelf nagaat, wat doe ik met name voor mijn mensen of voor jouw achterban misschien ook? Waar zit jouw grootste drive?
Nou, ik merk dat ik er dus heel moe van word om na te denken over wat mensen allemaal nog meer moeten dan dat ze al moeten.
Ja.
Het is een hele pittige tijd voor iedereen. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is dit waarschijnlijk de slechtste tijd van de eeuw. En misschien ook wel een heel groot deel van de vorige eeuw. En dat zij de hele tijd zelf iets moeten, dat zie ik ook in onze organisatie heel erg terug. Dat we eigenlijk ontzettend tekortschieten in het beschermen van mensen op de manier die hen past. Dus wij beschermen mensen door paternalistisch te zijn, door voor ze in te vullen wat ze nog meer moeten doen. Een website op het RIVM met allemaal tips van wat je vooral allemaal niet moet doen als je die aandoeningen hebt. En intussen is er niemand, maar dan ook niemand anders dan jijzelf, die zichzelf moet beschermen. Dus als het dan gaat over, nou, doe nog even wat cursussen en opleidingen en dingen. Ik ben op dit moment, ik was de hele tijd al aan het nadenken. Ik was ook geïnspireerd door Peter. Ik ben de hele tijd aan het denken, wat doen we eigenlijk met het niets hoeven kapitaal?
Ja, die ruimte waar we het net ook over hadden.
Stilte, vrijheid, leegte en... Je bent oké en je hoeft niet nog betere versie van jezelf te worden. En ook niet dat we als overheid dan gaan bedenken dat burgers die dus wat achterlopen in whatever, ingehaald, opgelift moeten worden, dat mensen oké zijn. We zijn allemaal aan het normeren. Dus met alle begrip ook voor de organisatiekundige kwaliteit. Want die zie ik natuurlijk ook.
Ja, zeker.
Zo'n race to the top in, waarmee het gemiddelde en daarboven oké is. Behalve als het over je kledingmaat of je BMI gaat. Het gemiddelde of daarboven is oké. En al het andere is niet goed genoeg.
Ja.
En ik worstel daarmee ook als
directeur. Ook als directeur van je organisatie. Ja. Dus ja. Ik denk dat dat mooi. Daar komen we straks even op terug,
Kees. Ik mag wel reageren.
Jij mag reageren. Maar kijk eventjes hoe het zit met onze poll. 48% stemt antwoord 2. En dat is motivatie.
Dat is motivatie of betrokkenheid. Hè? Dus,
betrokkenheid.
Ja. Dus van die 5 aandachtsgebieden zou dan de 400 mensen die zitten te kijken, die vindt 48% van, nou, als ik zou moeten kiezen, dan zou ik gaan voor die motivatie en die betrokkenheid.
Ja.
Want daar zie ik de meeste mogelijkheid om die mentale kracht te vergroten.
Oké.
Okay. Ja.
Verrast het je?
Nou, ik was echt niet helemaal, nee. Want ik heb natuurlijk de afgelopen 2 weken heel veel over dit onderwerp met andere mensen mogen praten. En een van de onderwerpen die ook in grote organisaties en in het bedrijfsleven veel naar voren komen, is inderdaad van, hoe hou ik mensen erbij? En dat is nu in deze tijden, waarin heel veel mensen toch gewoon thuis zitten te werken, is dat de grote uitdaging. En als ik naar ons eigen clubje van 30 man kijk, is dat ook heel erg een vraag. Hè? Van hoe zorg je nou voor dat je die betrokkenheid en ook die motivatie, die niet iedereen is zo volledig intern gedreven, dat hij de hele dag zijn eigen bezig kan houden met zijn werk. Het is namelijk ook gewoon leuk om mee werk te gaan vanwege je collega's en al dat soort motiverende prikkels, die missen mensen nu allemaal. Daar moet je dus allemaal iets anders voor gaan verzinnen. Dus ik snap dat zeker nu dit aandachtsgebied
het grootste is. En Ilja, ben jij verrast door deze uitkomst? Die 48%, dus dat is echt bijna de helft, gaat dus toch echt voor motivatie en betrokkenheid?
Nee, ik ben helemaal niet verrast daarover. Want misschien is dat wel een variant van wat ik bedoelde te zeggen. Dat je uiteindelijk, of je nou directeur bent, of dat je nou politici bent, of dat je zorgbestuurder bent, het aansluiten bij wat mensen drijft en waarvoor mensen vinden dat ze op aarde zijn, dat is misschien wel de krachtigste trigger ook om fysiek en mentaal gezond te zijn.
Ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar mensen met een beperking of chronische ziekte, kun je dus sleutelen wat je wil, maar er blijft ergens een defect aan dat individu zitten. Ik zeg het even lelijk, maar omdat we alles geïndividualiseerd hebben, zijn mensen niets anders aan het doen dan zichzelf met een enorme motivatie door hun leven aan het sleuren om maar eigen regie te voeren en een opleiding te doen, et cetera. En er is ongelooflijk pijnlijk om te constateren dat mensen met een beperking chronische ziekte gewoon 15% van ons heeft iets wat niet overgaat. Dat is een substantieel aantal miljoenen mensen. En dan heb ik laaggeletterd er nog niet eens bij. Ja. Dat al die mensen in Nederland gemiddeld genomen een veel lager inkomen hebben dan anderen. Veel minder deelnemen aan onderwijs dan anderen. Veel minder werk hebben. En als ze werk hebben, is dat slechter betaald. Slechter wonen of zelfs niet wonen, een grote belasting zijn voor hun mantelzorgende omgeving. En dat is de afgelopen 7 jaar ook nog eens heel erg verslechterd. Ja. Dus als je aan mij vraagt, hoe vergroot je mentaal kapitaal? Ja. Nou, zo wilden we het niet noemen, mentale kracht.
Hoe kom je mentaal vooruit? Ja.
Zorg dat mensen in elk geval niet de hele dag bezig zijn met A, financieel rond te komen, B, te dealen met de bureaucratie. En ze de hele dag te horen dat ze niet oké zijn met hun lijf, met hun verstand, met hun IQ, met hun kledingmaat, met hun uitstroomtoetsscore. Het is allemaal niet oké, want we hebben gezegd, alleen tussen die 95 en 115% van de normaalverdeling, dat is oké. Okay. Ja. Daarboven heb je een hele hoop mazzel, moet je eigenlijk ook niet zeuren. En daaronder heb je iets in te halen. Dus dat is een beetje mijn issue.
Ja, precies.
Motivatie, aansluiten bij motivatie, want daar kom ik even op jou terug, betekent dat je begint waar mensen hun eigen drijfveer zit.
Ja.
Nee, maar even hoor, want dan...
Jij mag het nog eventjes.
Jij wil er iets recht zetten.
Ja, leuk.
Nee, want ik vind namelijk dat je helemaal gelijk hebt. En we beginnen het boek met een terugkijk, een terugblik vanuit 2050 naar het nu. En hoe dan die ontwikkeling zich zal gaan hoe de mentale doorbraak zal gaan plaatsvinden. Nou, daar hebben we ten eerste dus die observatie dat je in de maatschappelijke voorkeuren dat er iets gaat veranderen van meer materialistisch naar meer mentaal. Maar de tweede observatie die we doen, die sluit heel erg aan bij jouw wens, denk ik, is dat je ook ziet dat er dat mensbeeld van dat rationele individualistische mensbeeld, waar al die problemen die je net schetst volgens mij uit voortkomen. Je moet het allemaal zelf oplossen. En als er iets niet gaat, dan ligt het aan jou.
En je voldoet niet aan de norm.
En je voldoet niet aan de norm. Dat idee, dat is ook iets wat echt van de vorige eeuw is. En waar we naartoe willen en ook kunnen, denk ik, is naar een veel... de mensenkennis die jij net hier op tafel legt, is daarin ontzettend belangrijk. We weten, we zijn niet rationele motortjes die precies afgestemde programma's lopen. We zijn hele feilbare, kwetsbare wezens met een gigantische diversiteit aan voorkeuren en mogelijkheden ook. En een mentaal krachtige samenleving of een mentaal krachtige organisatie is juist mentaal krachtig, omdat die daar juist goed mee omgaat. Ja. Dus dat is de missie van ons hele project.
Ja. Ja. Jij wil nog één zin, mag je zeggen?
Ja, nou ja, ik zie allemaal cirkels en schijven en dingen. Maar ik ben op dit moment, en zeker in deze periode van COVID, enorm terug bij de piramide van Maslow. Als je de bodem niet in orde hebt, dan komt zorg, bescherming, veiligheid, wonen, allemaal drijfzaam. Dus dan is het een grote luxe om je bezig te mogen houden met je mentale vooruitgang. Maar de essentie is dat we de bodem op het moment niet in orde hebben. Voor heel veel mensen.
Ja, maar zou je kunnen zeggen dat de bodem eigenlijk ook die mentale kant is?
Ja, nou, ik denk die bodem is natuurlijk ook die verschillende bronnen waar we toegang toe hebben. Als dat niet op orde is, dan heb je dus niet die ruimte om te werken aan die mentale kracht.
Ja.
En die mentale kracht hangt weer samen natuurlijk met die bodem, de context waarbinnen je bevindt. Het esthetisch kapitaal, voldoe je aan de norm? Hè? Mag je er zijn met je zichtbare of onzichtbare beperkingen? Of vinden we dat dan niet meer passen? Dat zijn allemaal zaken die zo nauw met elkaar samenhangen. Ja. Dat is precies mijn punt ook. Je kunt niet opladen zonder te ontzorgen.
Mooi. Ja.
Mooi.
Ik ga afronden. Mentale vooruitgang. Het boek is beschikbaar. Ik denk dat we de twee kanten van de medaille hebben laten zien. Aan de ene kant dat het iets is waar je als samenleving ook aan kan werken. Of althans de randvoorwaarden ervoor kan creëren.
Zeker.
En tegelijkertijd denk ik dat we het er ook allemaal mee eens zijn. Zoals Ilja zegt, je bent ook oké zoals je bent. Dus dat er ook iets is van laten we oppassen om niet steeds maar die motor aan te zetten. Dus er zitten twee kanten aan dit verhaal. Dus ik vind het wel mooi, we zijn er lang niet over uitgepraat. Maar goed, dat hoort er ook bij zo'n lezing. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit onderdeel.